We kunnen mensen toch verschillend tegen de dingen aankijken, gemeente. Kan natuurlijk allerlei oorzaken hebben. Dat kan bijvoorbeeld te maken hebben met een verschil in karakter. U kent natuurlijk wel dat voorbeeld van die pessimist en die optimist. Die allebei 100 euro hadden en ze verloren er allebei 50 van. De pessimist die zei, nou ben ik 50 euro kwijt. En de optimist die zei, ik heb nog 50 euro over. En ze hadden er allebei over hetzelfde. Maar ze keken er heel verschillend tegenaan. En zo is dat op allerlei terreinen. En zo is dat zeker ook als het gaat om de kijk op de dingen zoals die vanuit het geloof geschiet. En zoals die wordt bepaald door het ongeloof. Het is zo heel verschillend. Of je als gelovige of ongelovige vraagt, wat zoek je nou eigenlijk in het leven? En wat verwacht je nou eigenlijk van het leven? Welke plaats heeft het woord van God in je leven? Dat is de voornaamste reden waarom de Heere en in zijn navolging ook de apostelen hebben gezegd dat een gelovige nooit één juk moet aantrekken met een ongelovige. En het zal in de kerk duidelijk moeten zijn dat het met een ongelovige, dan wordt er niet bedoeld iemand van buiten de kerk maar alleen. Maar een ongelovige die kan ook in de kerk zitten en jarenlang onder de prediking zitten, zonder dat hij ooit wordt gebracht tot het levende geloof in de Heere Jezus Christus. Dat kan niet samengaan. Ik zal nooit vergeten wat een vrouw jaren geleden eens tegen me zei. Die was al jarenlang getrouwd met een ongelovige, terwijl ze zelf mocht geloven dat ze deel had gekregen aan het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Ze zei tegen me, dominee, als je jonge mensen tegenkomt in zo'n situatie van geloof en ongeloof, waarschuw ze dan alsjeblieft. Ik zei, ja, maar je bent zelf ook met zo iemand getrouwd. Ze zegt, juist daarom. Ze zei, we zijn al jaren getrouwd en ik hou nog altijd zielsveel van mijn man. Maar naarmate ik wat ouder word, gebeurt het vaker dat ik in de nacht wakker word. En dat ik voel. En dan ligt hij naast me. En dat ik dan denk en dan vliegt het me aan. Er komt een moment als God het niet verandert dat wij voor eeuwig van elkaar gescheiden zullen zijn. Hij in de eeuwige duisternis. Ik in het eeuwige licht. Een van de sprekerste geschiedenissen op dit punt, zoals de Bijbel daar ons over spreekt, vormt de achtergrond van onze tekst. Wij ontmoeten namelijk vanmiddag in onze tekst een man die het allemaal heel anders heeft leren bekijken dan de massa. En in het woord dat speciaal onze tekst is, het 24e vers van nummer 14, verklaart de Heere wat de oorzaak van dat anders tegen de dingen aankijken in feite is. Daar willen we samen naar luisteren. Om daaruit ook de boodschap van de Heere te mogen ontvangen voor oud en voor jong. Wij horen namelijk in onze tekst, de Heere zegt dat Caleb anders is. Drie gedachten. Ten eerste, hij heeft een andere geest. Ten tweede, hij trekt een andere conclusie. Ten derde, hem wacht een andere toekomst. De Heere zegt dat Caleb anders is. Hij heeft een andere geest, trekt een andere conclusie en hem wacht een andere toekomst. Je zou daarover kunnen discussiëren, gemeente, of Caleb behoort tot de bekenden of tot de onbekenden in de Bijbel. Ik neem eigenlijk aan dat onze jongens en meisjes die er op school en zondagschool wel over horen, wel weten, die Caleb, dat is een vriend geweest van de nog veel meer bekende Jozua. Ze hebben veel samen opgetrokken en dingen samen gedaan. En als onze jongens en meisjes die naam van Caleb kennen, dan kennen ze hem ongetwijfeld in verband met de geschiedenis waarvan onze tekst spreekt, de geschiedenis van de 12 verspieders. Daar is zijn naam voor goed aan verbonden en dat blijkt ook uit onze tekst. Dat betekent, gemeente, dat we eerst eens wat op het verband moeten letten om op die manier de boodschap ook te kunnen verstaan. Israël is, wanneer deze geschiedenis zich afspeelt van nummer 13 en 14, gelegerd in Kades. Dat is in de buurt van de zuidgrens van het land Kanaan. Ze zijn dan een kleine 2 jaar onderweg, waarvan ze een hele tijd bij de Sinaï hebben verbleven, waar zulke ingrijpende dingen zijn gebeurd. Maar als ze in Kades zijn gearriveerd na die 2 jaar, dan zijn ze bijna thuis. Eindelijk. Na eeuwen van slavernij in Egypte en jaren van zwerven door de woestijn, mogen ze binnengaan in het land dat de Heere aan de vaderen beloofd heeft. Tenminste, als Israël in geloofsgehoorzaamheid achter de Heere aanwandelt. U weet wel, gemeente, dat weten onze jongens en meisjes ook wel. Aan de grens is er altijd een moment dat je zegt, dit is een kritiek moment. Want alleen het geloof ontvangt de vervulling van de belofte. En alleen in de weg van het geloof gaan mensen in de erfenis die de Heere voor zijn volk heeft weggelegd. Wel nu, daar in de buurt van de zuidgrens van Kanaan ontstaat het plan om verspieders te zenden. Zeg maar verkenners, zo zouden we ze vandaag noemen. In nummer 13 is dat een opdracht van de Heere. In Deuteronomium 1, waar u ook over die geschiedenis hoort spreken, begrijpen we dat het eigenlijk een initiatief is dat van het volk zelf is uitgegaan. Want laten we dan maar eerlijk zijn, gemeente, eigenlijk is het natuurlijk niet nodig dat ze verspieders uitzenden. De Heere zal ze dat land geven. Ze hoeven alleen maar achter de Heere aan te lopen. Op de manier zoals Psalm 84 ons dat tekent. Niet voor niks eindigen we de preek van middag ermee en mogen we daarin meezingen. Psalm 84. Elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Zo simpel is het. Maar goed, je kunt zeggen, de praktijk ook van het geestelijke leven is dat er ook gestreden moet worden. Dat hoort ook bij de erfenis die de Heere geeft. En het blijkt in elk geval dat de Heer het goed vindt. Laten ze maar gaan kijken, zegt de Heere tegen Mozes. Dat is tegelijkertijd een beproeving van het geloof. Met welke verhalen komen die verkenners straks weer thuis en hoe reageert het volk daarop? En zo wordt er een groep van 12 verspieders, verkenners, geselecteerd. Dat is Caleb er een van. Hij behoort tot de voornaamsten van Juda, begrijpen we uit die keuze. Hij is een van de vorsten van Juda en zo komen we hem in de Bijbel tegen. Die Caleb is een enigszins merkwaardige figuur, gemeente. Dat begint met zijn naam. Die Caleb. Is er iemand die weet wat die naam betekent? Weten jullie dat, jongens en meisjes? Caleb betekent hond. Als je dat ontdekt, dan ga je natuurlijk al achter je oren krabben. En dan zeg je, welke vader en moeder halen het nou in hun hoofd om een kind hond te noemen. Hond, dat is nog een onrein dier ook voor de Israëlieten. Moet je je voorstellen, jongens en meisjes, dat je zo heet. Caleb. Ja, tegenwoordig wordt die naam nog wel eens een keer in het Hebreeuws genoemd en aan een kind gegeven. Ik heb een achterneefje dat zo heet. Maar als je die naam gaat vertalen in goed Nederlands, dan betekent dat dus hond. Moet je je voorstellen dat je hond heet en dat je moeder je roept om te komen eten. En dat ze de keukendeur open doet en dat ze roept, hond, eten. Ik denk dat er geen kind hier in de kerk is dat blij zou zijn met zo'n naam. Maar Caleb heet Caleb. En als je je afvraagt, hoe komt dat nou? Want dan ga je natuurlijk eens kijken van waarom zou mijn vader en moeder het nou in zijn hoofd halen om een kind zo'n naam te geven. Dan ontdek je dat het misschien een herinnering is aan zijn afkomst. Caleb wordt immers aangeduid als een Keniziet. Dat wil zeggen iemand die oorspronkelijk behoort tot de heidense volken die voor Israël in Canaan geleefd hebben. Blijkbaar is zijn voorgeslacht op de een of andere manier en misschien al geslachten geleden bij Israël terechtgekomen, in Israël ingelijfd en op een gegeven ogenblik hebben ze een plaats gekregen in de stam van Juda notabene, de koningsstam van later. En dan wil dat dus zeggen dat je hier te maken hebt met iemand die van buiten komt, maar die deel heeft gekregen aan Israël. Die als een hondje mag eten van de tafel van de kinderen. Misschien zegt dat ook wat van zijn vader en moeder. Misschien laat dat er ons iets van zien dat die ouders van Caleb het niet vanzelfsprekend vonden. Om te mogen behoren bij het volk van God en te delen in de zegeningen van het verbond van God met Israël. Dan zou het kunnen wezen dat je in die naam iets hoort van de belijdenis van die Canaanese vrouw. Weet u wel, in het Nieuwe Testament komt die de Heere Jezus tegen. En als de Heere Jezus dan wat afwijzen doet, als ze vraagt om genezing voor haar dochter. En als de Heer Jezus dan tegen haar zegt, vrouw, ik ben niet gekomen voor de heidenen, ik ben gekomen om het brood aan de kinderen te geven en dat is niet voor de hondjes. Dan wordt die vrouw niet boos, maar dan zegt ze, ja Heer, dat weet ik wel. En ik ben maar een hondje. Maar ik ben ervan overtuigd dat u zo barmhartig bent dat u zelfs een hond niet wegjaagt. En dat u de honden doet eten van de tafel van de kinderen, al is maar de kruimels op de grond. Dat zou dus kunnen zijn dat dat in die familie van Caleb altijd is gebleven. Dat besef, wat is het een genadewonder dat wij mogen horen bij dat volk van God. En in elk geval gemeente, ze hebben de bijnaam gehouden. Net zoals dat met een paar andere mensen in het Oude Testament ook het geval is. Denk je maar aan Rahab, dat was een Canaanitische. Was de bijnaam die Rahab had, de hoer. Zo wordt ze tot in het diepste van het Nieuwe Testament nog genoemd. En anders dan denk je maar aan Ruth die genoemd wordt de Moabitische. Dat wil zeggen afkomstig uit een volk dat tot in de zoveelste generatie niet mag binnenkomen in het huis van de Heere van Israël. Caleb wordt ook later altijd weer de Keniziet genoemd. Een bijnaam die spreekt van genade. Blijkbaar leeft deze man van die genade van God die zich ontfermt. Hij is in elk geval één van de 12 verkenners en dat zijn allemaal vorsten. Dat wil dus zeggen één van de voornaamste van hun stam die daarvoor is uitgekozen. Dat is Caleb. En voordat ze op stap gaan, brengt de Heere hen het een en ander onder de aandacht. 3 dingen. Om te beginnen, ze worden met z'n 12 op stap gestuurd. En dat is een hele duidelijke herinnering van de Heere dat in hen een vertegenwoordiging zichtbaar wordt van de 12 stammen van de kinderen Israëls. Dat zij dus de vertegenwoordigers zijn van het verbondsvolk van God, waaraan de Heere zich met machtige beloften verbonden heeft. Hij is de God van Abraham, Isaac en Jacob, die eeuwen geleden al beloofd heeft, aan uw zaad zal ik dit land geven. Met andere woorden, het is de erfenis van de Heere die deze mannen gaan bekijken. En dat moeten ze maar goed onthouden. Ze worden daar trouwens onderweg telkens aan herinnerd, omdat er ergens in dat legerkamp van Israël ook nog de kist staat met de beenderen van Jozef. Jozef die eeuwen geleden gezegd heeft, ik wil dat jullie mijn beenderen meenemen uit Egypte. Want God zal zeker naar jullie omzien. En die zal jullie opvoeren van hier naar het land van de belofte. Dat is het eerste. Denk erom, wat jullie gaan bekijken, dat is wat God beloofd heeft aan het volk van Israël. Er wordt door de Heere nog eens een keer onderstreept, wanneer hij in hoofdstuk 13 vers 2 heel nadrukkelijk zegt, ze gaan het land verspieden, het welk ik de kinderen Israëls geven zal. Eigenlijk staat er in het Hebreeuws, het welk ik doende ben te geven. Met andere woorden, als ze daar rondlopen te kijken, dan hoeven ze niet zich te gedragen als kinderen die voor de etalage van een speelgoedwinkel staan en die de neus plat drukken tegen de ruit. Als ze tegen elkaar zeggen, dat wil ik wel hebben, dat wil ik wel hebben. Maar ze kunnen er niet bij en ze kunnen het niet betalen. Maar ze mogen rondkijken als erfgenaam. Wat je daar te zien krijgt, dat is van jullie. Dat is voor jullie. Dat is het tweede. En dan is er nog een onderstreping van de Heer. En dat leest u in nummer 13 vers 16. Want dan lezen we dat de Heer de leider van die groep verkenners, Hosea, een andere naam geeft. Hosea wordt vanaf dat moment genoemd met die naam waaronder wij hem kennen, Jozua. En die namen hebben wel alles met elkaar te maken, ze hebben dezelfde stam. En toch is er een groot verschil. Hosea betekent er is verlossing. En dan denk je, ja waar dan? Hosea wordt Jozua. En wat betekent Jozua? De Heere verlost. De Heere redt. De Heere doet in de ruimte gaan. En dat doet de Heere niet voor niks en het is niet toevallig dat dat gebeurt vlak voordat ze op stap gaan. Nee, de Heere die kent zijn mensen. En de Heere weet dat ze heel wat tegen zullen komen waar ze misschien wat van zullen schrikken. En dan is het nodig dat ze eraan herinnerd worden. De Heere doet het, het is de erfenis die we uit de hand van de Heere mogen ontvangen. Jongens en meisjes, jullie snappen natuurlijk wel hoe dat gaat, want dan ben je niet van de ene dag op de andere gewend dat zo'n man een andere naam heeft. En dan zijn die verspieders daar op stap en dan moet er één wat vragen aan de leider en dan roept hij, Hosea, ach, nee, ik weet eigenlijk wel, jij heet Jozua, de Heere redt. En zo wordt die naam een onderstreping van de realiteit dat God aan zijn volk de erfenis in bezit zal geven. Die naam is een permanente preek voor onderweg, gemeente. Bij al het mooie en al het begeerlijke. En bij al het dreigende en angstaanjagende wat ze daar tegenkomen. Antwoord op alle vragen ligt er in die naam, de Heere redt. Snapt u nou, gemeente, dat die verspieders eigenlijk helemaal niet meer op pad hoeven te gaan? Ze hoeven alleen maar achter de Heere aan te lopen. En dan zal het waar worden. Elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Maar goed, die mannen die gaan dan toch en ze trekken het land door en ze komen terug en ze brengen rapport uit. En u weet wel, ze hebben hele mooie dingen gezien en ook meegebracht. U kent wel dat plaatje, misschien staat er wel ergens bij u of bij jullie op de schoorsteen. Zo'n houtsnijwerkje van twee mannetjes die tussen zich in een stok dragen met daaraan een geweldige grote druiventros. Nou, dat is een van de dingen waardoor ze mogen laten zien, zo rijk is dat land, zo is het overvloeiende van melk en honing. Eensluidend zeggen de 12 mannen, het is zoals de Heere dat gezegd heeft. Maar dan komen de conclusies. En dan zijn er twee die zeggen, we hebben zoveel goed van dat land te vertellen. En dan zijn er 10 die een kwaad gerucht over dat land verspreiden. Dan zeg je, hoe kan dat nou? De feiten zijn bij alle 12 gelijk. Ze hebben alle 12 hetzelfde gezien. Maar 2 keken er anders tegenaan dan die anderen. En van die 2 is Caleb samen met Jozua er 1. En als wij dan vragen, gemeente, hoe dat kan, dan zegt de Heere in onze tekst, dat heeft er nou mee te maken dat er een andere geest in Caleb is. En als u uw Bijbeltje erbij hebt gehouden, dat is altijd van belang in de kerk, hè? Dat je ook mee kunt kijken, mee kunt lezen, dat je ook merkt van, is die man inderdaad bezig de schriften te openen of komt er een stukje eigen fantasie bij. Maar als u uw Bijbeltje erbij pakt, dan ziet u dat het woordje geest in onze tekst met een kleine letter staat. Maar ik hoop dat u begrijpt als ik zeg, ik zou het eigenlijk maar liever met een hoofdletter willen schrijven. Geest met een hoofdletter. Een andere geest dan in die 10. En waar blijkt dat uit? Dat blijkt uit een paar woorden die u vindt in vers 9. Het laatste vers dat in de schriftlezing aan de orde kwam. Wat staat er? De Heere is met ons. Dat is getuigenis van Caleb. De Heere is met ons. Gemeente, en dat is nou net het hele verschil tussen hem en Jozua en die andere 10. Die 10, die zeggen, nou ja, we hebben de boel bekeken en het is allemaal prachtig horen en het is heerlijk en het is begeerlijk. Maar dat redden wij nooit. En daar hebben ze gelijk aan, gemeente. Zonder de Heere redden ze het ook niet. Die 10 die zeggen, wij waren in hun ogen als sprinkhaan. En daar hebben ze gelijk aan, gemeente. Een mens moet zich maar niks verbeelden, want dan gaat het ook fout. Dat ziet u aan het slot van hoofdstuk 14. Want dan zeggen die mannen van Israël, we zullen toch optrekken. En we zullen dit en we zullen dat. Nou, scheid toch uit, er komt niks van terecht. Ze worden met bebloede koppen afgeslagen, terwijl er een heel aantal Israëlieten dood op het slagveld achterblijft. Stel je nou voor dat Caleb op die manier gesproken had. Dat Caleb tegen het volk had gezegd, mensen, dan moet je eens eventjes ophouden met dat klagen en zeuren. Wij gaan ervoor, met z'n allen. Dan was eigenlijk dat precies dezelfde geest geweest als die je bij die 10 tegenkomt. Moet u goed onthouden, gemeente. Activisme kan ook een kwaad zijn in het midden van de gemeente. Bij Caleb was een andere geest. Weet u, en dan probeer ik dat maar duidelijk te maken, ook voor de kinderen. Die andere geest maakte dat Caleb zijn vinger omhoog stak en hij wees naar boven. Hij wees niet om zich heen, naar het volk. Mensen, we zijn met zoveel en we hebben de Amalekieten al verslagen. Hij wees ook niet naar zichzelf, van ik zie wel kans om het op te knappen. Hij wijst omhoog naar de Heer. En gemeente, op het moment dat je die vinger van Caleb omhoog ziet gaan, dan hoor je als het ware het psalmboek opengaan, al hebben ze dat pas later leren zingen. En dan hoor je allerlei psalmen. Ik kan er zomaar een paar uit de losse pols opzeggen. De Heere, de God der legerscharen, is met ons, hoed ons in gevaren. Ik zal door vijandswaard niet sterven, maar leven en des Heeren daan, waardoor wij zoveel heil verwerven, elk tot zijn eer doen gadeslaan. De Heer is aan de spits getreden, dergene die mij hulpen bieden, ik zal gered zwarigheden, mijn lust aan mijn hater zien. Gemeente, als je psalmboek doorbladert, dan kom je de ene na de andere psalm tegen die hier van toepassing is. Daarom was het ook niet moeilijk om een paar psalmen bij deze preek te vinden. Er waren er veel meer. Het was alleen maar moeilijk om er een keuze uit te maken. Zo was Caleb anders dan de anderen. Als ik dat mag zeggen op een manier die onder ons misschien een beetje vertrouwd is. Je kan ook zeggen, Caleb was een veranderd mens. En als het goed is, dan weet u wel, dat is het werk van de Heilige Geest die een zondaar wederbaart. En hem tot een ander mens maakt. Een mens met een ander, met een nieuw hart. Een mens die overtuigd wordt van de waarachtigheid en de betrouwbaarheid van het spreken van de levende God. En waaruit blijkt nou dat die Caleb een veranderd mens is? Hij gelooft het woord van de Heere. Gemeente, dat is de kern van de preek. We zaten er voor de dienst even over te praten in de consistorie. Of liever gezegd, de broeders waren zelf al bezig te preken in de consistorie toen ik binnenkwam. Dus ik dacht eventjes, ik hoef niet eens meer te preken, want ze weten het al wel. Maar dat is de kern. Dat is de kern. Caleb gelooft het woord van de Heere. De Heere heeft gezegd, ik zal u dit land geven. En dan kijkt hij maar weer naar de leider van de groep, Jozua, die die naam heeft gekregen als een getuigenis van God zelf. De Heere redt, de Heere doet ons in de ruimte gaan. En de Heere is machtig om dat te doen. En dat weet Caleb. Caleb is 40 jaar als deze geschiedenis zich afspeelt. Je kunt zijn leven aardig nagaan in die eerste Bijbelboeken. 40 jaar. En dat betekent dat hij alles heeft meegemaakt wat er in Egypte gebeurd is. Met de plagen van Egypte, met de uittocht uit Egypte. En Caleb heeft ontdekt, de Heer is trouw aan zijn belofte. Dat heeft hij betoond. Hij doet het. En hij doet het op zijn tijd en hij doet het op zijn wijze. Maar hij doet het, want zijn naam is Heere. Ik zal er zijn ten behoeve van u. Jawel, ik zal zijn die ik zijn zal. Gemeente, dat is die andere geest. Die geest die een mens doet zeggen, ik vertrouw op hem, geheel en al. Die Heere, wiens werk ik roemen zal, geloven. Dat de Heere is zoals de naam Jozua zegt. U snapt wel dat ik nou langzamerhand weer een vraag moet gaan stellen. Geloven wij dat ook? Dat de Heere is zoals zijn naam dat zegt. Ik moet niet zeggen natuurlijk, want daar geloof ik er niks van. Want het is nou juist het minst natuurlijke wat je maar denken kunt, gemeente. Weet u wat? Wat natuurlijk is. Natuurlijk is dat wij mensen van nature God wantrouwen. Dat we niet geloven in zijn goddelijke spreken. Dat we ten diepste ook nog geen behoefte hebben aan wat hij te geven heeft. Bij Caleb is dat veranderd. En u snapt wel dat het bij een ieder van ons veranderen moet. Zal het bij ons dan ook zo zijn zoals het bij Caleb was? Is dat gebeurd? Zijn wij veranderde mensen? Ik vraag niet of je dat precies kunt uitrekenen en precies kunt aangeven wanneer dat gebeurd is. Soms is het wel makkelijk als je dat weet. Maar dat je zegt, één ding weet ik was blind. En nou zie ik. Dat is een verandering. is dat in ons leven veranderd? Gemeente, dat is een vraag die juist in de verbondsgemeente moet klinken. Caleb is anders dan de anderen. 10 tegenover 2. Nou, dat is geen verhouding waar je vrolijk van wordt, gemeente. En het wordt nog erger als je ziet dat vervolgens het ganse volk dreigt die twee mannen te gaan stenigen vanwege wat ze vertellen. En dat de Heere dat ganse volk wil uitroeien. En dat er van al die 20-plussers maar 2 zijn. 2! Die straks Kanaan zullen binnengaan. Deze 2. Jozua en Caleb. Nou gemeente, dat is eigenlijk de boodschap van onze tekst. De Heere brengt zijn volk in de erfenis. En de klemmende vraag die ik vanmiddag moet stellen aan u en aan jou. Geloven wij dat nou ook? Geloven we dat? Een klemmende vraag, gemeente. Het is niet voor niks dat deze geschiedenis nogal eens een keer tot een voorbeeld wordt gesteld. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. In Psalm 95, we hebben eruit gezongen, u merkte natuurlijk wel, dat heeft er alles mee te maken. En in het Nieuwe Testament kom je in de brief aan de Hebreeën het weer tegen, gemeente Hebreeën 4. Waar we lezen, zij konden niet ingaan vanwege hun ongeloof. Kijk gemeente, en als je dan naar dat volk Israël kijkt en je kijkt dan ook nog eens eventjes naar jezelf, dan zeg je, de Heer heeft het ons nog zoveel duidelijker gemaakt dan dat het Israël in die tijd duidelijk kon zijn. Want we kennen die naam Jozua ook vanuit de Nieuwtestamentische versie, is het niet waar? Onze jongens en meisjes weten dat misschien wel te vertellen. Jozua, dat is in het Nieuwe Testament. Jezus, precies Jezus. En wat betekent de naam Jezus? Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Nou gemeente, heel simpel. Gelooft u dat? Misschien moet ik die vraag een klein beetje laten uitwaaien. Gelooft u dat het een heerlijke erfenis is die de Heere heeft weggelegd voor zijn volk? Zaligheid niet af te meten. Gelooft u dat de Heere die moet geven, omdat wij het zelf niet kunnen? En gelooft u dat de Heere die erfenis kan geven, omdat de Heere Jezus volkomen kan zalig maken? En gelooft u, gemeente, dat de Heere gewillig is om die erfenis te geven? Hoe weet ik dat? Die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons overgegeven. Zou hij ons met hem niet alle dingen schenken? Maak het toch duidelijk, gemeente, hij is gewillig. Dat de Heer het ook u zal geven. Ja, zegt u dan, meneer, daar heb je het. Want bij die vorige dingen kon ik allemaal zeggen, ja, dat geloof ik. Maar dan als het zo persoonlijk wordt, ook u. Ja, hoe groot is het goed dat gij zult geven. Maar het moet je wel gegeven worden. En de Heere kan dat. En de Heere is gewillig om dat te doen. Maar ook aan mij. Zitten hier geen mensen voor wie dat een levensgrote vraag is? Die daar altijd weer bij stil moeten gaan staan. Ook aan mij. U moet dan eens even goed letten op wat de Heere hier in dit hoofdstuk zegt. In het 13e hoofdstuk trouwens al, 13 vers 2. Het land het welk ik de kinderen van Israël doende ben te geven. Voor wie is dus die belofte? Voor het hele volk. En dan vraag ik gemeente. Is de Heere dat nou niet waar dat u hem gelooft op dat woord? Wat een zorg. Wat een reden om te geloven. Heeft de Heere er nou geen recht op, gemeente? Je hoort de Heere in het verband van dit hoofdstuk klagen. Hoe lang zullen zij van mij niet geloven door alle tekenen? Dat is een vraag van deze Heere, gemeente. Van die God die daar verdriet over heeft. Van die God die teleurgesteld is in dat volk waar hij zoveel bemoeienis mee heeft gehad. Ja, maar zegt iemand, dominee, het ontbreekt me aan het geloof. Dat is toch wel een antwoord op. Als ik vanmiddag aan de kinderen vraag, jongens en meisjes, kennen jullie een psalmversje? Het eerste versje dat jullie geleerd hebben. Dan denk ik dat 9 van de 10 kinderen denken, hij bedoelt natuurlijk psalm 81. Opent uw mond. Nou precies, gemeente, ik denk dat 99 van de 100 het hier geleerd hebben in hun kinderjaren al. En wat zing je in psalm 81? Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. U zegt dat u het geloof ontbreekt? Nou, daar heb je het antwoord op. Ja, maar, zegt iemand dominee, dat is toch een beetje te kort door de bocht, want ik kan niet bidden. Dan pakt de kinderpsalm er dan maar weer bij. Al wat u ontbreekt. Er valt toch ook het gebed onder. Al, daar ontbreekt niks aan. Ja, maar zegt iemand, ik kan mijn hart niet meekrijgen. Dan moet ik het dan nog een keer zeggen, gemeente. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. En dat geldt vandaag nog veel nadrukkelijker dan dat dat in de woestijn gold, gemeente. Want dan zie ik de Heere Jezus Christus en dan hoor ik zijn naam zalig maken. En u weet toch wel dat zalig betekent vol. Dat betekent, hij brengt alles mee. Ik pak nog wel eens een glaasje water van de preekstoel. Dat is het enige wat je kan gebruiken om wat te laten zien. Kijk, dit glaasje, dat zit tot zover vol. Straks was het tot zover vol. Maar wanneer is dit glaasje vol, jongens en meisjes? Dit glaasje is vol op het moment dat als jij er ene druppel aan toe wilt voegen, dan loopt er een straaltje uit. Misschien mag je thuis bij het aanrecht van je moeder wel een keer proberen. Dan loopt er een straaltje uit. Elke druppel die jij eraan toe wilt voegen, maakt dat je meer kwijtraakt dan dat je overhoudt. Nou, dat is nou met de zaligheid van de Heere Jezus het geval. Dat is tegelijkertijd voor ons het grote probleem, omdat we er zo graag zelf wat aan toe willen voegen. Maar dat is het, gemeente. Dat is het. Hij maakt vol, hij brengt alles mee. Dat is niet makkelijk, dat weet ik ook wel. Maar wij zijn zo hoogmoedig als de Pieten wat dat betreft. En dan citeren we het soms heel gemakkelijk. Niets uit ons, het al uit hem, zo gaat het naar Jeruzalem. Ja, maar zo is het ook, gemeente. God vervult zijn belofte en hij brengt zijn volk in Kanaan. Mag ik eens vragen, is er nu iemand die meent dat hij nog een verontschuldiging heeft om niet te geloven in deze trouwe verbondsgod en zijn machtige belofte? Ik kan het me niet voorstellen. Hoort u de Heere klagen in dit Bijbelgedeelte, hoe lang zult gij aan mij niet geloven? Is dat een vraag die gericht is vanmiddag aan iemand in ons midden die toornige vraag, die verdrietige vraag, die verwijtende vraag, maar tegelijkertijd die vraag van een liefdevolle God. die zegt, zo gij mijn stem dan heden hoort, gelooft mijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. Kijk, en dan wat alles anders gemeente. Dan kijken we heel anders tegen de dingen aan en dan trekken we heel andere conclusies. En dat betekent niet dat de gelovige begint met luchtfietserij, gemeente, dat hij niet buiten de werkelijkheid van het leven staat. Want het rapport van Caleb is niet anders dan het rapport van die 10 anderen. Caleb heeft de kracht van die inwoners ook gezien. En Caleb heeft die dikke muren van de steden ook gezien. En heeft Enax die reuzenkinderen ook gezien. Gelovig is zijn ogen wijd open gemeend in deze wereld. Maar hij komt tot een andere conclusie en hij zegt niet, wij zijn sprinkhanen in hun ogen, maar hun schaduw is van hen geweken. Nou, wat betekent dat? Kun je vandaag zien met die zon die zo volop schijnt. Als de zon ergens schijnt en er staat ergens wat, dan is er ook schaduw. En als die schaduw van je werk, wat betekent dat? Dan is er niks meer. Dan staat er geen boom meer. Dan staat er geen huis meer. Dan ligt er niet meer, wat dan ook. Dat is geloven, gemeente. Caleb liep in dat beloofde land achter de Heere aan. In onze tekst staat, hij volhardde de Heere te volgen, zoals een schaap dat doet met de herder. Toen zag hij, de ongelovigen hebben gelijk, als God er niet is, dan is het een hopeloze zaak. Dat is de werkelijkheid, gemeente. Een gelovige ziet de zonde, de macht van de zonde, de schuld van de zonde, de gevolgen van de zonde. Een gelovige ziet dat in deze wereld de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet ophouden om ons aan te vechten. Een gelovige is zich bewust dat voor ons allemaal de dood een keer komt en dat we dan moeten verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Maar die gelovige komt achter de Heere aan. En hij ziet de Heere voorop gaan en dan hoor je hem zingen. Voor hen die het heil des Heeren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. Kijk, dat betekent niet, gemeente, dat er geen strijd is in het leven van een gelovige. En dat betekent niet dat er geen eigen zwakheid is in het leven van de gelovige. Want als je naar jezelf kijkt, dan zijn er elke keer weer van die momenten dat je zegt, het is toch onmogelijk dat ik zalig zou worden. Maar dan gaat de Heere voorop. En dan zegt het geloof, ziende op die God, alle dingen zijn mogelijk bij God. Machtige bemoediging, gemeente. Begrijpt u nou dat hij tot een andere conclusie komt? En dat hij het zeggen kan, ik vrees niet, nee, schoon ik door duistere dalen, door doodsgevaar omringd, bekommerd om moet dwalen. Want gij zijt met mij, en uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gemeente, herkent u het? Zijn er vanmiddag mensen hier in de kerk die zeggen, dominee, we worden weer op onze plek gezet. We mogen weer moed vatten. Mensen die zelf moedeloos zijn. En die de situatie hopeloos inschatten. En die van de feiten zeggen, we kunnen er niet doorheen zien. Maar levend op de beloften God zien ze alles in zijn licht. Dan kunnen er muren zijn van zonde en schuld, maar het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonde. Dan kan er de macht van de zonde zijn, maar de Heere maakt nieuw. En dan kan de Satan nog zo sterk lijken, maar de Heer Jezus is de overwinnaar. En dan kan de wereld dreigen. En hij zegt, ik heb de wereld overwonnen. Dan zie ik alles in Gods licht, gemeente. En dan zijn er zoveel beloften van de Heere. Voor elke situatie, onder elke omstandigheid onderweg. En wat kan er veel zijn? En er zitten er hier ook misschien wel in de kerk die zeggen, ach, er is zoveel in mijn leven dat mijn parten speelt en waar ik moeite mee heb. Maar de Heere heeft het beloofd. En hij vindt er zijn goddelijke vreugde in, gemeente. als een Adamskind tot een andere conclusie komt, omdat hij hem vertrouwt op zijn woord. Lieve gemeente, dat is maar de weg. Alleen maar achter de Heer aan. Hem volgen. Ik hoor alweer een paar psalmen aankomen, zowel. Dan wandel ik vol moeds op ruimer baan, omdat mijn ziel gezocht heeft uw bevelen. Mijn ogen zijn gedurig op de Heere. Kijk, en dat is dan het laatste, gemeente. Zo gaat Caleb ook een andere toekomst tegemoet. Anders dan die 10. Dat lezen we. Zij sterven in één moment op diezelfde dag door een plaag die de Heere zendt. De Heere vindt het zo erg, gemeente, wanneer je een kwaad gerucht verspreidt van hem en van zijn erfenis, van die goede God en die heerlijke erfenis. Daar kan de Heere niet tegen met eerbied gesproken, gemeente. Het is ook een andere toekomst dan die van de meeste van de volksgenoten. Die mensen die klagen, waren we maar in Egypte gebleven, waren we maar in de woestijn gestorven. Nou, dat gebeurt ook. Ze zijn allemaal door de zee gegaan. Ze zijn allemaal onder de wolk geweest. Ze hebben allemaal gegeten van het brood uit de hemel. Ze hebben allemaal gedronken van het water uit de steenrots. Maar in het merendeel van hen had God geen behagen. Ze konden niet ingaan vanwege hun ongeloof. Hoort u wel, gemeente, hoe erg de Heere dat vindt? Dat we hem niet geloven, niet vertrouwen op zijn woord. Zulke beloften. Zulke tekenen. Zo'n God. En als je dan niet gelooft, gemeente, dan is het geen wonder dat je buiten blijft staan. Maar Caleb gaat binnen. Andere geest, een andere conclusie. Andere toekomst, want er blijft een rust over voor het volk van God. Soms moeten we lang op wachten. Jazeker. Caleb is 85 jaar, gemeente, dat wil dus zeggen 45 jaar na deze geschiedenis als we hem tegenkomen in Canaan. En dan komen we hem tegen midden in de strijd. Want dan bindt hij de strijd aan met de reuzen van Hebron. Maar vanuit datzelfde geheim en vanuit diezelfde kracht die hem bezield heeft, ook toen hij als verspieder door Canaan trok, naar het woord van de Heere, in de kracht van de Heere. En Caleb is er nooit bedrogen mee uitgekomen, gemeente. Het geheim van deze man is, God doet zoals hij gesproken heeft. En zo is Caleb thuisgekomen. En hij is ingegaan in de rust. Daar zegt iemand, nog even, dominee, hoe is het met zijn zaad? Met zijn nageslacht? Want dan staat er toch ook nog. Dat zaad in die erfenis zal delen. Nou, daar komen we ook tegen, gemeente. We komen Achsa namelijk tegen. Dat was een dochter van Caleb. Die was getrouwd met de eerste richter, Otniel. En die krijgen, ook via Caleb weer, een prachtig stuk land in de buurt van Hebron met rijke waterbronnen. Een stuk land waar je inderdaad van kunt genieten, van de vruchtbaarheid ervan. Zo kan het, gemeente. Hoe gaat het met u? Hoe gaat het met jou? Gemeente, dat moet je weten. Zoals Caleb het wist. Vandaag, heden zo gij zijn stem hoort. Iemand zou zomaar nog één vraag. Kan een mens dat nou echt vast weten? Het geloof zegt ja. En waarom zegt dat ja? Omdat hij het gezegd heeft. En hij is waarachtig en getrouw. Dan ga je verder. En je gaat achter de Heere aan. En achter de Heere aan ga je de zaligheid in. Ze zijn zalig, gemeente. Zulke mensen. Die hun vertrouwen stellen op de Heere, Heere en op hem alleen. Want van hen geldt wel zaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Amen.